De kerkraad deelt hier nog het volgende mee. Na deze dienst begint de zondagsschool weer. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn hartelijk welkom. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. In ondertrouw zijn opgenomen Pieter Cornelis van der Bosch met Anna Maria Bakker. Hun huwelijk zal 31 augustus bevestigd worden in de Emanuelkerk te Driebergen Rijsenburg door dominee M.A. Kempeneers. Deze dienst begint om 14:30. Marco Kraaiveld, eveneens in ondertrouw Marco Kraaiveld met Johanna Bosch. Hun huwelijk zal 1 september bevestigd worden in onze kerk. Deze dienst begint om 14:30, ook door dominee M. Kempeneers. En volgende week zondag zal dominee H. van der Ham voor ons voorgaan. En dit zo de Heere wil en wel leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 62, het eerste en vijfde vers. 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotssteen wezen. En het vijfde in God is al mijn heil, mijn eer. 1 en 5 van 62. Thank you. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heren, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me, daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En wat er verder volgt. Daarna lezen we uit het heilig woord van de Heren. Het boek Genesis, het 39e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Genesis 39, vers 1 tot en met 9, 1 tot en met 18 bedoel ik. Dat is de schriftlezing. 1 tot en met 18, na het zingen van Psalm 32, het vierde vers, en nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die je uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, en noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in de ogen en diende hem en stelde hem over zijn huis. En al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het te zijne was gesteld had, dat de Heere de Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem was, zodat hij hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp en zeide: lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij. Wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in het huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden dan u. Daarin dat gij zijn huisvrouw zijt, hoe zou ik dan dit, een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde, als Jozef dag op de dag aansprak en hij haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen, en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En ze greep hem bij zijn kleed, zeggende: lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde, als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hem, zeggende: ziet, hij heeft ons den Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen, en ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde, als hij hoorde dat ik de stem verhief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende: de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte. Genesis 39, de eerste woorden van vers 2. Daar lezen we Gods woord als volgt: en de Heere was met Jozef. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed zoeken. En in de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Kraaienveld Gerritsen. Een broer van zuster Kraaienveld is op 62-jarige leeftijd overleden. Zuster A.C. Masbergen, Nieuwendorp, die aanstaande vrijdag in het ziekenhuis moet worden opgenomen om een operatie te ondergaan. In de dankzegging denken we aan zuster P.M. Steehouwer Stoop en ook zuster Beukers Versteeg en zuster S.M.C. van den Bergen, die allemaal weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. En broeder Bleker, die 87 jaar is en verblijft in de Riederborg. En ook aan Ruben Boer, die 18 jaar is geworden en in de Schutse in Kesteren verblijft, zoeken wij samen Gods aangezicht. Grote en eeuwige God, wij zoeken uw heilig aangezicht, nu wij samen hier in de kerk zijn, thuis deze dienst meebeleven, of waar wij ook zijn. Allereerst om uw grote naam te erkennen, dat u in uw langmoedigheid en in uw geduld, in uw goedheid, ons nog spaart en draagt. Zoals we hier staan of zitten, thuis meeluisteren. U hebt nog niet gedaan met ons nadat wij verdiend hebben. U bent nog niet in dat recht getreden, want dan zouden we voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. Doe het ons daarom beseffen, heren, dat het niet vanzelfsprekend is dat we vanochtend wakker mochten worden, dat we de zon weer mochten zien schijnen, dat er weer eten en drinken was, dat we naar de kerk mochten komen. Want dat is gisteravond toch nog weer bevestigd geworden. In de nabije omgeving van Barendrecht, hoe we gehoord hebben van dat verschrikkelijke gebeuren in Nieuw-Beierland. Waar mensen bijeen zaten, in een ontspannen sfeer. En waar mensen van het een op het andere ogenblik voor de rechterstoel gingen, moesten staan. Maar de dood zo onverwachts en ongedacht kwam. En waar het bevestigd werd, er is slechts ene schrede tussen ons en de dood. En als wij mensen dan, heren, niet weten wat te zeggen, en als wij verstomd zijn door stilzwijgen, en als we ons nauwelijks kunnen voorstellen wat daar is gebeurd, en hoe het ook nu is met nabestaanden van mensen die daar zo alleronverwacht zijn omgekomen. Heren, dan bidden wij u allereerst voor hen die gewond zijn geraakt door dit ongeluk, voor hen die geliefden zijn verloren door dit ongeluk, bij wie het ongeloof nog zo de boventoon viert, die als het ware in een roes leven door alles wat er gebeurd is. Heren, wilt u met hen zijn, die pijn lijden, die bedroefd zijn, die in wanhoop misschien deze nacht hebben doorgebracht, of in onzekerheid. Heren, gedenk aan al degenen die hierbij betrokken zijn, aan de hulpverleners, maar ook aan de chauffeur van de vrachtwagen. Wij weten nog niet precies wat er gebeurd is en hoe het heeft kunnen ontstaan. Maar wees u met allen die hierdoor geraakt zijn, en ook ons die ervan gehoord hebben, en misschien wel bekenden daar op die bijeenkomst aanwezig hadden. En geef bovenal, heren, dat wij niet alleen naast deze mensen mogen staan als op de manier zoals wij dat kunnen, maar bovenal dat deze dingen ons tot stilstand mogen brengen. Dat ook op het alleronverwacht de dood ineens kan komen, en dat we zomaar ineens in de eeuwigheid kunnen zijn, en dat we altijd bereid moeten zijn. Ook op die zaterdagavonden, ook op de plaatsen waar uw naam niet wordt genoemd, of waar wereldse muziek wordt gedraaid, of wat er ook gebeuren kan op plaatsen waar jongeren en ouderen samenkomen, zijn we bereid om u te ontmoeten. Hebben we een hart, een nieuw hart ontvangen, en een ander leven. Een leven in de vrezen des Heren. Heren, schenk dat. En geef dat we beseffen zullen dat ook wij daar hadden kunnen zijn, of op andere plaatsen waar de dood zo kwam. En ook als er geen ongeluk was, ook als er geen bijzondere omstandigheden zijn, dan hebben we ook in de afgelopen week weer moeten vernemen dat de dood ook zo onverwacht kan komen, ook in allerlei soorten van leeftijden. Denken aan dat jonge echtpaar in Kralingen, zo wel bekend bij ons, dat zo plotseling met de dood werd geconfronteerd toen hun jongste kind van 9 weken zo plotseling stierf. In verslagenheid blijven ze achter. Heren, wilt u ook daar zijn? En bij zoveel andere mensen die moesten leren dat de dood tot alle mensen doorgaat. En dat het graf nooit zegt, het is nu genoeg. Ook in onze eigen gemeente moest dat worden ondervonden. We denken aan de familie Kraaiveld, Gerritsen. Nu een broer van zuster Kraaiveld is overleden. Een jongen met een bijzondere levensgang, om wie een bijzondere zorg was, leed aan het syndroom van Down en is op betrekkelijk jonge leeftijd gestorven. Heren, dan weet u wat dat ook voor de familie betekent. Juist als zo'n zorgenkind wegvalt. Heren, dat ze dan op u mogen zien en geef dat u door uw woord en geest onderwijs mag geven, ook aangaande zijn levensgang, aangaande zijn levenseinde. En geef dat uw woord zijn kracht mag doen. Ook als het leven nu verder gaat zonder hem, als er een stuk zorg ook wegvalt, wilt u in de familie dan ook daarin spreken. En geven dat dit sterven geheiligd mag worden aan de harten. En wilt u zo in hen alle rouwdragenden gedenken, allen die het moeilijk hebben, die korter of langere tijd geleden en geliefden moesten wegbrengen naar de begraafplaats en die het gemis moeten inleven. Denk aan een ieder, heren, die het daar in dat opzicht moeilijk mee heeft. Gedenk ook aan ouderen, aan hen die zoveel lege plaatsen in de familiekring, in de gezinskring hebben zien ontstaan. Gedenk aan zieken, aan hen die signalen krijgen dat ook zij geen blijvende stad hebben en dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt. Heren, dat het oog op u geslagen mag zijn van wie gezegd wordt dat u de krankheden kent en liefderijk wil genezen. We bidden u nu bijzonder voor mijn zuster Masbergen die in het ziekenhuis moet worden opgenomen om daar een operatie te ondergaan. Wilt u met haar zijn, heren? Geef dat te midden van alle zorgen en te midden van alle onzekerheden het oog op u gevestigd mag zijn. En dat het ook zij mag ervaren wat Jozef heeft mogen ervaren. En de Heere was met hem. Zoals we dat ook hebben gezongen. Dat het dan in de ziel kan leven. Dat u een toevlucht te allen tijden bent. En als u erbij bent, heren, dan wordt ook elke weg begaanbaar. We bidden u, heren, of dat de operatie mag slagen. Of dat ze er doorheen mag komen. Of dat ze er ook baat bij mag hebben. Leid de doktoren en zegen de behandeling. Tot eeuwig heil en nut van haar ziel. We bidden u ook, heren, voor mensen die langdurig ziek zijn. Op allerlei manieren kan dat zo zijn, lichamelijk, meer of minder ernstig, chronische ziekten. Maar ook psychisch zijn er zoveel die lijden. Bij wie dat al soms zo lange tijd duurt, die in een isolement geraken soms, die niet altijd begrepen worden in de weg die ze moeten gaan, heren, ontfermt u zich over een ieder. We mogen ook dank zeggen, heren, dat u een aantal zusters thuis hebt gebracht uit het ziekenhuis. Zuster Steehouwer, Beukers en Van den Bergen. Ze mochten na een behandeling in het ziekenhuis weer thuiskomen. U hebt het tot hiertoe wel gemaakt. En als er nu een tijd van revalidatie en van rust moet zijn, wilt u dat ook zegenen. En geef bovenal dat het ook geestelijk een tijd van oprichten, van revalidatie mag zijn. Dat u wilt genezen van een geestelijke kwaal. Dat u datgene wat ook in geestelijke verlamming of geestelijke doodstaat neerligt, weer op wilt richten. Nieuw leven wilt schenken in dat gebied. En zegent u zo deze wegen aan de harten. We danken u, heren, voor broeder Bleker die 87 jaar mocht worden. In de Riedenborg verblijft met zijn vrouw. Gedenk hem bij het klimmen van de jaren in de avond van het leven. En laat uw vriendelijk aangezicht dat licht mogen verspreiden dat in de duisternis, in de donkerheid van de moeite en de zorgen zo nodig is. Dank u ook voor Ruben Boer, heren, die 18 jaar mocht worden. In de Schutse verblijft, in Kesteren. Heer, u kent ook zijn weg en zijn wandel met zijn ouders en zussen. Heren, wilt u hen allen gedenken. En geef dat hij nog jaren aan zijn leven mag toegevoegd krijgen. En dat ook te midden van de omstandigheden, te midden van de zorgen die er ook om hem zijn, en toch ook door u nog rust en regelmaat gegeven mag worden, dat de zorg die hij mag ontvangen ook zo gezegend mag worden, dat het bemerkt mag worden dat u ook met die jongen wilt zijn in al zijn bijzondere omstandigheden. U wilt toch de eenvoudige gadeslaan, heren. Uw oog gaat toch uit naar het kwetsbare. Daar laat uw woord toch geen misverstand over bestaan. Heren, dat we het dan ook mogen bemerken. Bij alle beperkingen die hij heeft, dat er toch een ander, een nieuw leven in hem mag zijn. Heren, zo bidden we u voor heel de gemeente. In alle omstandigheden van tegenspoed, van zorg, van verdriet. Maar ook van zegen, van blijdschap, van voorspoed. We bidden u, heren, voor het ongeboren leven dat verwacht wordt. We bidden u voor de gezinnen, voor de kinderen, ook zij die nog niet naar de kerk kunnen komen. We bidden voor de jongeren. Heer, als we vanochtend weer het leven van die jonge Jozef van 17 jaar verder gaan overdenken, dat ook zij met aandacht mogen luisteren, dat het begrijpelijk mag zijn ook voor de jongeren, en dat ook zij erdoor onderwezen mogen worden. Kon het zijn, heren, wilt u er met uw geest in meekomen? In de harten van jongeren, van ouderen, van ouders, van grootouders, ja, van heel de gemeente. En laat zo de prediking van uw woord mogen zijn wat het moet worden in ons alle leven. Een kracht Gods tot zaligheid. Laat de toepassing dan ervan ook mogen ervaren worden. Dat u het wilt heiligen in onze harten. Vermanend, onderwijzend, vertroostend, bemoedigen nadat u weet dat we nodig hebben. Heere, vergeeft u genadig al onze zonden. Want bij alles wat in onze gebeden zo anders en verschillend kan zijn, in één ding stemmen wij overeen. In één gebed dienen wij allemaal te leren bidden. Vergeef ons onze schulden. Want die waren er ook in de afgelopen week. De zonden van bedrijf en nalatigheid. In gedachten, woorden en daden. Met onze ogen, met onze handen. De zonde kleeft aan ons hele bestaan. Overtuig ons daarvan, heren. Verzoen ze door het bloed van de gekruisigde. Dat u de boze binden en de duivel schelden. En dat om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 27. Laten we er 3 versen van maken. Psalm 27... Daarvan allereerst het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is die mij beveiligt voor de dood. Het zesde, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. En het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dus 3 versen. Het eerste, zesde en zevende vers van Psalm 27. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 118, wat we straks na de prediking zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, is er een verklaring te geven voor het feit dat zoveel mensen de kerk verlaten? Is er een reden te bedenken, een verklaarbare oorzaak, dat met name ook zoveel jonge mensen afhaken, zoals we dat dan noemen? Die redenen die worden wel gegeven. Het zou komen door die moeilijke tijd op geestelijk gebied waarin wij leven. Dat er zoveel verleidingen zijn op allerlei gebied. Waar jongeren en ouderen door aangetrokken, weggezogen worden door de wereld, uit de kerk. Je kunt denken aan de wetenschap die zo'n vlucht heeft genomen. En waardoor mensen het geloof in de schriften zijn kwijtgeraakt. Want het is toch allemaal bewezen dat. Komt het omdat de kerk, omdat de christenen steeds meer naar de rand van de samenleving worden gedrongen? Dat we ons steeds meer gaan schamen om te zeggen dat we naar de kerk gaan? Dat je niet meer meetelt? Nou, wie zal het allemaal ontkennen? Dat we in zo'n tijd leven, met zulke verleidingen. Met zulke ontwikkeling. Andere mensen wijzen weer meer op geestelijke oorzaken. Er lijkt zo weinig echt geestelijk leven te zijn. Er zijn zo weinig leesbare brieven. Identificatiefiguren, zoals we dat tegenwoordig noemen. Dat jonge mensen aan ouderen kunnen zien hoe goed het is om de Heere te vrezen, wat het betekent om een kind van God te zijn. Daar komt het door, omdat die er zo weinig zijn dat jongeren afhaken. En wie zal het ontkennen dat dat het geval lijkt te zijn? Maar is daarmee de secularisatie verklaard? Is daarmee het einde van de tegenspraak? Als het gaat om waarom jongeren de wereld intrekken. Zien we in de Bijbel niet dezelfde soort omstandigheden? Ook tegengesteld aan de tijd waarin wij leven. En dat mensen toch afhaakten. Judas bijvoorbeeld. Een discipel van de Heer Jezus. Nou, die had de identificatiefiguur die je maar kunt voorstellen. De Zoon van God. 3 jaar lang heeft hij hem meegemaakt. Heeft hij hem gezien? Heeft hij hem gehoord? Heeft hij de wonderen gezien? En toch afgehaakt. Heeft zijn meester verraden. Is niet tot bekering gekomen. Demas. Een hulp van de apostel Paulus. Die vol was van de Heilige Geest, Paulus dan. Opwekkingen meegemaakt. Duizenden kwamen tot bekering. Nieuwe gemeenten werden opgericht. Meegeweest op al die zendingsreizen. Maar hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Is niet tot bekering gekomen. Ondanks de identificatiefiguren en het vele geestelijke leven gezien. En daartegenover iemand als Daniel en zijn vrienden. Midden in de wereld. Midden in Babel. Ze bleven staande. En ook Jozef. Midden in dat goddeloze, afgodische Egypte. Te midden van zoveel pracht en praal. Verleid door een wellustige vrouw. Hij bleef staande. Wat was het geheim? De woorden van onze tekst. En de Heere was met Jozef. En dat kan dus ook in een tijd als de onze. In omstandigheden als de onze. Want die lijken in heel veel opzichten, jonge mensen, op de omstandigheden waarin deze 17-jarige jongen leefde. We gaan luisteren naar deze woorden. De Heere was met Jozef. Vanuit drie gedachten. Allereerst een schrille tegenstelling. Misschien heb je al wel nagedacht over waar ligt die tegenstelling dan in. Nou, dan wil ik dat vergelijken met de omstandigheden waarin Juda leefde. Hoofdstuk 38 dat we, zoals een oplettende lezer heeft gezien, hebben overgeslagen. We zijn vorige keer gestopt bij het slot van hoofdstuk 37. We slaan hoofdstuk 38 over. En nu naar hoofdstuk 39 waar het verder gaat met Jozef. Maar dan zien we die tegenstelling tussen Jozef en Juda. Een schrille tegenstelling. Ten tweede, een zware beproeving. Want Jozef komt in het huis van Potifar. Midden in de wereld. En dan een derde gedachte, een rijke bemoediging. Waarin we dan weer terugkeren bij de tekst, de Heere was met Jozef. Dus dat getuigt van drie gedachten. Een schrille tegenstelling, een zware beproeving en een rijke bemoediging. Als we nog heel even terugkeren naar de vorige keer, gemeente, dan zien we hoe Jozef verkocht is door die broers naar Egypte. Gedreven door een onzalig gewin, zo heb ik dat genoemd. Het lijkt een stuk barmhartigheid dat ze hem niet gedood hebben, maar ze hebben hem levend begraven daar in die slavernij in Egypte. Daar zou hij zeker omkomen. Want die slaven die hadden een hard bestaan. En ze werden nooit oud. Ze werden gedreven door een... Ze deden dat door een onbarmhartig bedrog, want ze stuurden de veelvervige rok van Jozef, dat koninklijke kleed, besmeurd met bloed, terug naar vader Jacob. En ze zeiden, beken toch, identificeer eens even of dat dit de kleed, de jas van uw zoon is. Onbarmhartig hebben ze hun vader in het verdriet en de rouw gestort. En dat veroorzaakte bij deze oude man een ontroostbaar verdriet. Want het was immers zijn lievelingskind. Met alles wat we daarover hebben gezegd. Hij hield zoveel van die jongen. Ten eerste omdat het een zoon van Rachel was. Rachel van wie gezegd wordt. Hij zei, je was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Jozef leek ongetwijfeld op haar, want van hem wordt precies hetzelfde gezegd. Hij hield van deze Jozef. Te meer omdat het een godvrezende jongen was. Omdat Jacob zoveel herkende in het doen en laten van dit kind. De Heere werkte in deze jongen. Hij had zo'n geestelijke band met hem. Maar wat vooral Jacob en Jozef had verbonden, dat waren die dromen. Waarin Jacob de stem van de Heere had mogen opmerken. Hij heeft deze dingen bewaard in zijn hart. Maar ook is bestreden vanwege deze dingen. Hoe moet het nu met de belofte van God, nu de drager van de belofte er niet meer is? Jozef was weg en Jacob moest met Jozef de dood in. Met de belofte aangaande Jozef. Hij wist het niet meer. En het is altijd als een vraag blijven leven. En we lezen het niet in die geschiedenissen die hierna volgen. Maar naar analogie van de schriften mogen we toch wel zeggen dat Jacob ermee bleef lopen. Hij bewaarde het in zijn hart. Ook al kon hij er niks meer van maken. Maar zou het in het geestelijke leven toch af en toe niet eens naar boven zijn gekomen? Heren, hebt u dat toch gezegd? Zou u dat nou zeggen en het niet doen? Die dromen wilden inderdaad wel een pleitgrond zijn. Waar deze Jacob te midden in zijn verdriet en in zijn onbegrepen weg, en dat hij Gods weg niet meer kon overzien, zich toch aan vastgegrepen heeft. Iets wat ouders ook vandaag de dag mogen, moeten doen. Vanmiddag is het opnieuw een doopdienstgemeente, de derde keer achter elkaar. Ik hoop niet dat het u gaat vervelen. Door omstandigheden, dat heb ik allemaal uitgelegd. Maar wat een rijkdom dat God toezeggingen heeft gedaan, gesproken heeft. Wat worden dat pleitgronden juist als wegen zo onbegrepen zijn, als wegen dood lijken te lopen, als kinderen de wereld intrekken. Als er moeite en als er zorgen zijn, als je niks meer kunt zien van het werk van de Heer, dat je dan dat woord aangrijpt. Heer, u hebt het toch toegezegd, u hebt het toch beloofd. Gedenk toch aan dat woord. Nou, dan willen wij de geschiedenis weer oppakken, de draad weer oppakken van deze geschiedenis. En dan wil ik eerst wijzen op die tegenstelling, zoals ik al gezegd heb. Dat wij verder gegaan zijn dus bij hoofdstuk 39, dat aansluit op het slot van hoofdstuk 37. Want daar wordt in vers 36 gezegd, en de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar. En in hoofdstuk 39, Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, farao's hoveling enzovoort. Daar ligt een hoofdstuk tussen. Genesis 38, waar het niet over Jozef gaat, maar over Juda. De stamvader van de koning van Israël, de voorvader van de Heer Jezus Christus. Een schrille tegenstelling tussen deze twee zonen van Jacob. We zien, gemeente, dingen gebeuren in het leven van Juda die eigenlijk niet te verklaren zijn. Althans niet als je let op de omstandigheden waarin Juda leeft. Juda leeft in het land van de belofte. Juda leeft samen met zijn godvrezende vader Jacob. En dat was een doorgeleid kind van God, die het doorbrekende werk van de Heilige Geest mocht kennen. Niet alleen een Bethel meegemaakt, maar ook een Peniel. Aan wiens leven het te zien was, dat hij met God, met Christus was. En ondanks die omstandigheden, rijgen de zonden zich aaneen in het leven van Juda. Juda, van wie later gezegd zou worden, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Maar Juda leeft midden in de zonde. Die onverkwikkelijke geschiedenis, die vreselijke gebeurtenis met Tamar, zijn schoondochter, die zich had verkleed als een prostituee. Een geschiedenis apart, gemeente, daar kan ik nu niet op ingaan. Maar het is zonde op zonde en schuld op schuld in het leven van Juda. Hij was het die het idee had om Jozef naar Egypte te verkopen. Hij was een van die broers die het idee had om Jacob te bedriegen met dat bebloede kleed. En van hem wordt verteld wat hij gedaan heeft met Tamar, heel eerlijk en open. En dan Jozef. Je zou eigenlijk verwachten dat het andersom was. Jozef, die nu weg was uit het land der belofte, weg was bij zijn vader, niemand die meer naar hem omkeek. Hij leefde in omstandigheden van slavernij, afgoderij, verleiding door die vrouw van Potifar en misschien nog wel meer. Het was een gezonde jongen van 17, 18 jaar, die ook al die veranderingen in zijn lichaam gevoelde en meemaakte. Dit was nou precies de omstandigheid waarin Jozefs godsvrees wel zou gaan verdwijnen. Dat had begrijpelijk geweest, als je het bij de mens vandaan bekijkt. En hij blijft staande. En dat geheim dat ligt niet in Jozef, omdat Jozef beter was, anders was, in zichzelf. Nee, ook uit het hart van Jozef kwamen voort boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen en alles wat de Heer Jezus daarover zegt. Maar de Heere was met Jozef. En als de Heere met je is, gemeente, dan betekent het niet dat je bewaard wordt voor allerlei moeilijke omstandigheden. Dat het allemaal voorspoedig gaat in het leven. We zouden kunnen denken, ja, nou ja, de Heere was met Jozef, dus werd hij de belangrijkste van de slaven en ging het voorspoedig. Ik zeg niet dat het er niks mee te maken heeft, gemeente, maar dat is toch niet wat de vrucht is als de Heere met je is. Want straks dan komt hij in de gevangenis terecht. Maar dan is nog de Heere met Jozef. Nee, als de Heere met iemand is, dan betekent dat dat Jozef staande mag blijven. Staande te midden van die onbegrepen wegen, staande te midden van het verdriet, staande te midden van de verleidingen van de zonde. En zo zien we, gemeente, dat die omstandigheden waarin iemand leeft niet onbelangrijk zijn, natuurlijk niet. Het is niet om het even waar je leeft en hoe je leeft. Maar als de Heere met je is, dan kun je overal zijn. En dan zien we dat de brede weg dwars door het beloofde land loopt. En dat de smalle weg hier in het leven van Jozef door Egypte loopt. En zo is het nog. Ook vandaag de dag. Als de Heere met je is, jonge mensen, dan kun je ook vandaag leven. Dan kun je ook vandaag de Heere vrezen. Al leef je te midden van de zonde, op je werk, te midden van seculiere omstandigheden. Al zijn er verleidingen te over door de smartphone, door de computer, door vrienden die je mee willen nemen naar plaatsen waar je niet thuis hoort. En dan is het moeilijk om dan staande te blijven. Als de Heere erbij is, dan kan het. Dan is het nooit onmogelijk om de Heere te vrezen. Ook niet in de 21ste eeuw. Ook niet in de schaduwen van Rotterdam. Maar het is nooit een vanzelfsprekendheid. Want we kunnen trouw naar de kerk komen en we kunnen aan de buitenkant misschien een christelijk leven leiden en ondertussen een door en door werelds leven leiden. En gemeente, dan is de Heere niet met ons. De Heere is daar niet, waar de zonde aan de hand wordt gehouden, waar slordig wordt geleefd. En al zijn we dan lid van een verbondsgemeente, en al zijn we dan gedoopt, en dan hebben we misschien kinderen van God in onze omgeving. Maar dat zegt niet alles. Genade is geen erfgoed. En het feit dat je lid bent van een kerk, en er zijn soms wel eens mensen die denken, als je nou lid maar bent van dat kerkverband, dan zijn ze al half en half op weg naar de zaligheid. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. En zelfs niet, gemeente, zelfs niet als wij genade mogen kennen. Zelfs dan is het niet altijd per definitie zo dat de Heere met ons is. Want al heet je Simson, of al heet je David, of al ben je Petrus, maar als je in de valstrikken van de vorst der duisternis stapt, als je niet alleen in de zonde valt, maar ook in blijft liggen, dan is de Heere daar niet. Dan is de Heere niet met je. Dat heeft David ondervonden in die 9 maanden zwangerschap van Bathsheba. Dan schrijft hij in Psalm 32. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd en mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Gods toren rustte op David. En op Petrus in die 3 dagen na de verloochening. En daar weet iemand die genade mag kennen ook wel van. Van de verberging, van het aanschijnen van de verzoende God, zoals de Dordtse leerlingen dat in hoofdstuk 5 noemen. Als er zonden zijn. Als er slordigheden zijn. Als de schriften dicht blijven. Als de binnenkamer leeg blijft. Want dat geestelijke leven, gemeente, dat is zo teer. En de gemeenschap met God is zo verbroken. De Heere verbergt zich. De Heere wijkt ook van zijn kinderen. Als ze maar niet kunnen breken met de zonde. Als ze de wereld maar niet willen verlaten. Als dat nieuwe godzalige leven achterblijft. De brede weggemeente kan dwars door de kerk heen lopen. Terwijl daar een jongen of meisje midden in de Egyptische duisternis van deze tijd zucht. En zijn oog tot op God opheft en op het smalle pad mag blijven. Zoals we straks een volgende keer zullen zien als hij tegen die vrouw zegt, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God. Gemeente, er is geen enkele tijd en geen enkele omstandigheid waarin het onmogelijk is om de Heere te vrezen. We moeten ook maar niet te snel kijken naar de tijd waarin we leven. En niet te snel kijken naar het ontbreken van identificatiefiguren. Al onderstreep ik dat het geen onbelangrijke zaken zijn. Het heeft er wel degelijk mee te maken. Maar is de Heere met ons? Kan de Heere met ons zijn? Is er plaats voor Hem in ons leven? Of sluiten we Hem buiten omdat we toch liever de tegenwoordige wereld hebben? Omdat we toch liever die zonde hebben. Omdat we toch liever de boze lusten van ons vlees najagen. Daar kan de Heere niet zijn. Daar kan de Heere geen gemeenschap mee houden. Zelfs niet met de minste van de zonde. Daar weet Gods kerk, die de verborgen omgang met God kent, van wat het verschil is als de Heere met je is of als Hij niet met je is. En nogmaals, gemeente, dat is niet af te meten aan de omstandigheden waarin je leeft. Als de Heere met je is, dan betekent het niet dat je geen kind hoeft te verliezen. Dan betekent het niet dat je geen tegenslagen zult krijgen of dat je ziek wordt. Daar is het niet aan af te meten. Maar wel dat het te midden van soms zulke moeilijke omstandigheden of zulke zware verleidingen het diep in je ziel kan zingen. Mijn ziel is immers stil tot God. En van Hem wacht ik een heilrijk lot. God is een toevlucht te allen tijden. Daar is het aan af te meten. Aan die stille, verborgen omgang met God. Aan dat stille, aan dat geruste geweten. Dat mocht Jozef kennen, een stil en een gerust geweten. En dat is zo'n kostbaar bezit, gemeente. Dat is een rijkdom die gaat boven alle andere schatten uit. Dat je geweten stil mag zijn. Omdat je weet, natuurlijk bij alle overblijvende zonden en zwakheden. Want met mijn zuchten en mijn zorgen ben ik niet verborgen dat Hij alles ziet en weet. Want die stille smart, want die stille strijd in die Egyptische duisternis van onze tijd en van het leven, maar dat de Heere toch met je is. Zodat je staande mag blijven in de grootste smarten en in de diepste verleidingen. Dat is geen vrucht, gemeente, van eigen akker. Dat is geen verdienste. Dat is alleen maar genade. En dat heeft Jozef ook later zeker moeten zeggen. De Heere was met Jozef. Dat wil overigens niet zeggen dat het makkelijk was. Want in die tweede gedachte letten we even op die zware beproeving. Jozef die wordt verkocht, afgevoerd naar Egypte zoals het hier staat. En Potifar, Farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten. Hij komt in het huis van Potifar. Er zijn een aantal dingen over te zeggen. Hij was allereerst dus een Egyptische man. Een man die een heiden was. En dat laat ook zijn naam wel zien. Hij heette Potifar, Pete Ver. Dat wil zeggen iemand die de zon aanbidt. De Egyptenaren waren aanbidders van de zon. En zo had deze man ook zijn naam gekregen. Een afgodendienaar, een heiden. Ten tweede was het een hoveling van Farao, zo staat er. En nu is er van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament een Griekse vertaling gemaakt, die de Heer Jezus onder andere ook las, de apostelen in zijn tijd. En daar wordt het woord hoveling vertaald, verklaard eigenlijk met het woordje uinig. En ik kom daar de volgende keer nog wel op terug. Maar dat is iemand die ontmand is. En dat was waarschijnlijk omdat deze Potifar het hoofd was van de harem van de vrouwen van de farao. En geen mannelijke, wellustige gevoelens meer mocht hebben. Een derde element wat van deze Potifar wordt gezegd is dat hij een overste der trawanten was. Het hoofd van de lijfwacht van de koning. Dus een heel belangrijk, invloedrijk man. Daar kwam Jozef terecht. Een rijk mens, natuurlijk. Hij kon slaven kopen. Er was er waarschijnlijk een weggelopen of gestorven. Er moest een nieuwe slaaf gekocht worden. Dat is er wat geweest, jongens, voor deze Jozef, 17, 18 jaar. Zie hem lopen daar achter die kameel. Meegesleept naar Egypte. Wat zal daar gebeuren? Wat zal die jongen bang geweest zijn? Hij heeft ook wel geweten van dat harde bestaan van slaven daar in Egypte. En het zal ongetwijfeld in zijn ziel gestormd hebben. Waarom? En waarom moet ik daar naartoe? En wat gaat er met me gebeuren? En daar stond hij dan op die slavenmarkt. En hij werd gekeurd als een dier. Moest zijn mond open doen, er werd in zijn gebit gekeken, hij werd bevoeld, er werd naar hem gekeken. Hij werd gekeurd en uiteindelijk meegenomen naar Potifar. Een zware beproeving. Hij wist niet wat er zou gaan gebeuren, wat hem boven het hoofd zou hangen. In het algemeen weten we dat die Egyptenaren harde meesters waren. We zien dat jaren later, eeuwen later, als het volk van de Hebreeën wordt onderdrukt, wordt geslagen, met allerlei brute methoden wordt geprobeerd om dat volk kleiner te maken. Slaven hadden een hard bestaan. En daar leeft Jozef. Misschien zouden sommige jongens denken of meisjes van nou, die Jozef heeft het goed getroffen. Die komt daar in een rijk huis. Hij heeft eten genoeg, hij heeft een dak boven zijn hoofd. Had dat slechter kunnen treffen. Maar bedenk dan even jongens, hij was een godvrezende jongen. Iemand die de Heere kende, die de genade van God kende. Die leefde dicht bij de Heere. Het was voor hem een zware beproeving om daar in die afgoderij te moeten leven. Terwijl hij die mensen daar geknield zag liggen voor de zon. En voor al die andere afgoden. Hij leefde daar te midden van de ruwe slaven. Straks zou hij verleid worden door die vrouw van Potifar. Allerlei verleidingen, allerlei zaken waar jij ook mee te maken hebt in onze tijd. Ze mogen andere gedaanten hebben. Ik zie niemand meer knielen voor de zon. Maar ik zie ze wel knielen voor de idolen in de voetbalwereld. De popsterren en de filmsterren. Mensen worden verafgood op allerlei manieren. Er zijn zoveel rijkdommen. Zoveel welvaart. We hebben God niet meer nodig. En dan je eigen hart. En je eigen vlees. Wat zo trekt naar deze wereld. Nee, het valt echt niet mee. Voor een godvrezende jongen of een godvrezend meisje. Om staande te blijven in die Egyptische duisternis. In die Egyptische benauwenis van onze tijd. Een zware beproeving voor deze godvrezende jongen. Maar de Heere was met hem. Dat komen we herhaaldelijk tegen in dit gedeelte. De Heere was met Jozef. En nogmaals, gemeente, dan kun je in elke omstandigheid leven. Dan kun je in elke situatie staande blijven. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Dat kon Jozef zingen. Dat mocht Jozef ervaren. Dat de Heere bij hem was. Dat de Heere hem staande hield. Dat de Heere hem ook voorspoedig maakte. Want het werd daar gezien. Hij zal ongetwijfeld wel eens bespot zijn geweest. Hij zal misschien wel eens uitgelachen zijn geweest. Omdat hij niet mee kon doen. Niet mee wilde lachen. Niet mee wilde praten met die andere slaven. Hij wilde niet meebewegen in die afgoderij. Hij wilde niet meegaan met die vrouw. Hij mocht staande blijven. En hij zal het ongetwijfeld moeilijk hebben gehad. En het zal ongetwijfeld in zijn hart hebben geleefd. Heere, waarom moet ik hier toch zijn? Wat is uw bedoeling toch met deze weg? De Heere was met Jozef. Ook al was hij niet in het beloofde land. En ook al hadden zijn vader en zijn moeder hem verlaten. Zoals we gezongen hebben in Psalm 27. Maar toch, gemeente, het was een goede tijd voor deze Jozef. Want de Heere was nabij. Dat voelde hij in de kracht die hij kreeg om staande te blijven. En ik lees niet dat Jozef aan het preken is geslagen daar in Egypte. En dat hij gewaarschuwd heeft. Dat zou best mogelijk zijn, maar dat Augustinus zegt ergens, een kind van God die evangeliseert. Soms met woorden. Begrijpen jullie, jonge mensen, wat hij daarmee bedoelde, Augustinus? Een kind van God evangeliseert. Soms met woorden. Dat wil niet zeggen dat je altijd moet zwijgen. En dat je daarachter verschuilen gaat. Maar wel dat het allereerst ook te zien moet zijn. En dat zal ook te zien zijn. Als iemand echt de Heere mag vrezen. Als iemand een nieuw hart heeft. Dan wordt dat duidelijk. Ook op de plaats waar je werkt. Al leef je en werk je midden in de wereld, daar zullen mensen aan jou zien. Er is wat met die jongen. Die is anders. En dat stille meisje, dat kent een leven waar wij vreemd aan zijn. En dat betekent niet dat je altijd aan het praten bent en altijd over de Bijbel aan het spreken bent. Dat zul je zeker doen. Daar zul je gelegenheden voor zoeken. Daar zul je in alle eenvoud proberen met iemand over te spreken, maar dat is niet het allereerste. Het moet aan je levensgang te zien zijn. Hoe je werkt, hoe je spreekt, wat je zegt en wat je niet zegt. Dat je leven in dat opzicht een getuigenis is van de Heilige Geest. Die je anders maakt. Hè? Want het woord heilig betekent anders zijn. Apart staan. Dat betekent niet dat je apart gaat doen. Leven in de vrees des Heren betekent niet dat je raar gaat doen. Apart gaat doen. Maar je leeft wel anders. En de mensen zullen zien. Op die jongen, op dat meisje, daar kun je aan. Die doet zijn werk. En die leeft mee. En die leidt mee met een ander. Die is vriendelijk, die is behulpzaam. Die doet zijn werk getrouw. En dat zie je ook in het leven van Jozef. Dat ook in dat opzicht het duidelijk was dat de Heere met Jozef was. En dat Potifar dat ook zag. En dan moeten we dat natuurlijk goed begrijpen. Potifar die wist natuurlijk helemaal niet van het bestaan van de Heere af. Er staat in vers 3, als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was. Ik denk dat dat bedoeld is dat Potifar meer zag op de zegen die het met zich meebracht. Dat hij een godvrezende slaaf had. In de trouw die Jozef in zijn werk deed. In de invloed die hij had. Kalmerende invloed misschien, te midden van alle goddeloosheid. Daar wil de Heer zijn zegen aan verbinden. Een dorp, een stad, een land wordt door de Heer gezegend, gemeente, als daar kinderen van God zijn. Sodom had niet vergaan als daar 10 kinderen van God hadden geleefd. Zo weten we uit de Bijbel. Zult gij om de 10 rechtvaardigen deze stad verwoesten? Ik zal het niet doen om der 10 wil, zo zei de Heer. En er is een oude uitdrukking, gemeente, jonge mensen. De oude mensen vroeger die zeiden dat de kerk, hè, de kerk met een hoofdletter, Gods kinderen, dat zijn de kurken waarop de wereld drijft. De wereld had al lang vergaan geweest als er geen volk van God meer was. Wil je dat goed bedenken? Zullen we daar rekening mee houden, gemeente? Het zijn de kurken waarop de wereld drijft. Het is waarom de Heer een stad, een land, een dorp bezoekt met zijn zegen. Dat is de gewone weg die de Schrift ons aanwijst. Natuurlijk kunnen we allerlei uitzonderingen bedenken, maar die bevestigen dan de regel. Om der 10 wil. En we krijgen hier toch duidelijk aanwijzingen, gemeente, hoe een kind van God dient te leven. En waar zijn getuigenis ook uit dient te bestaan en waar dit ook dient te klinken. Het is natuurlijk in zekere zin makkelijk om in een sfeer, in een kleine kring van gelijkgezinden te vertellen wat God aan je ziel gedaan heeft. Dat kan ook goed zijn. Natuurlijk, dat zien we in de Bijbel ook. Dat zien we in de kerkgeschiedenis en hoe de gezelschappen, hoe de conventikels tot zegen zijn geweest. Maar dat is op een bepaalde manier nog makkelijk, zou je kunnen zeggen. Net zo goed als het voor mij makkelijk is om hier in de gemeente allerlei dingen te preken. Maar als ik op de Koolsingel ga staan en ik zou deze preek daar houden, dan begrijp je wel, dan is dat een stuk moeilijker. En dat geldt ook voor u, voor jou, om midden in de wereld, tussen goddeloze collega's, die de naam Jezus alleen maar kennen als een vloek, om daar te leven zoals Jozef te leven. Dat ze aan je zien mogen. In die jongen of dat meisje, die man of die vrouw, die kent iets wat ik niet ken. Dat er een invloed van mensen uit mag gaan. En dan komt het allereerst, gemeente, naar u en naar jou en ook naar mij. We kunnen klagen over de donkere tijd waarin we leven en we kunnen hier de schuld aan geven en dat veroordelen. Heel makkelijk. Maar waar zijn de Jozefs? Waar zijn de Jozefs? En ben ik een Jozef? Bent u een Jozef? Leeft u die genade mag kennen als Jozef? Niet teruggetrokken op een eilandje, maar op de plaats waar je gesteld bent, in alle eenvoudigheid, getuigend met je leven. Of leg ik nu een vinger op de zere plek bij mijzelf en bij u of jou? De Heere zegt, wat klaagt dan een levend mens? We kunnen klagen over van alles en nog wat. Maar de rechte klacht, gemeente, ligt in wat de profeet zegt. En ieder klagen vanwege zijn zonde. Kom ik toch veel te kort. Als vader of als moeder. Als man of als vrouw. Als gemeentelid, als dominee, als ouderling. Maar ook de andere kant. Als wij dan zo'n Jozef in ons midden hebben. En we verzetten ons er tegen. En we leven langs die Godvrezende moeder heen. Die ons keer op keer waarschuwt. Mijn jongen toch. Ga toch niet mee met die vrienden. Meisje. Luister toch niet naar die goddeloze muziek. Een opa of een oma die op zijn sterfbed tegen je zei. Zul je de Heere zoeken mijn kind. Zul je de Heere vrezen. Want hij is het allerhoogste en eeuwige goed. En je leeft er langs heen. En je denkt er niet aan en je lacht je moeder misschien uit. En je laat je vrouw maar praten. O, bedenk wat we doen, gemeente. Als we die Jozefs negeren. Als we langs ze heen leven. Dat zal de Heer ons kwalijk nemen. Dat zal zijn verwoestende invloed in je leven ongetwijfeld achterlaten. Merk toch op wat antwoord God je geeft, ook omdat hij een Jozef in je midden brengt. En leer het voorbeeld van deze godzalige jongen navolgen. De Heere was met Jozef, dat was aan hem te zien, dat was aan hem te horen. In alles was het merkbaar. En Jozef kreeg dan ook rijke bemoedigingen. Juist doordat de Heere met hem was. Juist omdat hij dat bemerkte. En was het in alle opzichten toch een goede tijd. En heeft hij er later misschien nog wel eens op teruggekeken. Zoals ook kinderen van God dat wel eens kunnen doen. Als ze terugzien op tijden van beproeving. Tijden van tegenslag. Of ook wel tijden misschien dat je midden in de wereld leefde. En dan bedoel ik te midden van goddeloze collega's, te midden van allerlei verleidingen, maar dat je dan, vooral in die eerste liefde, zo staande mocht blijven. Wat kun je er dan op terugkijken als een geestelijk goede tijd? Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. En dat soort ervaringen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En al verlang je dan niet naar die omstandigheden terug. Je kunt zo terug verlangen naar die tijden dat de Heere zo nabij was. Dat het woord zo open ging. Dat je tegen de zonde kon zeggen heen en uit. Dat je tegen de wereld kon zeggen weg wereld en weg schatten. Want je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Rijke bemoedigingen, rijke tijden. Midden in Egypte. Midden in de slavernij. Te midden van de zonde. De Heere was met Jozef. En hoe kan dat nou? Dat de Heere met Jozef was. Jozef een zondaar. Gemeente, dat kan niet anders verklaard worden dan door hem die wel de meerdere van Jozef genoemd is. Die de naam draagt Immanuel, God met ons. De Heer Jezus Christus. Jozef vertoont hier het beeld van Christus. Hij is hier weer zo'n schaduw. Jongens en meisjes, weet je dat voorbeeld nog? De schaduwen als de zon in je rug staat. Jouw schaduw gaat jou vooruit. En als iemand om de hoek van een gebouw staat, dan kom je aanlopen en dan ziet iemand eerst je schaduw en daarna kom je pas zelf. Nou, zo is Jozef een schaduw van Christus. In hem herken je de Zoon van God. Die zichzelf, zo zegt de Filippenzenbrief, vernietigd heeft. Zijn rijkdom heeft afgelegd. Een dienstknecht, een slaaf geworden is. Die arm werd daar hij rijk was. En op Golgotha moest ervaren. De Heere is niet met hem. De Heere was met Jozef, zo staat er. Maar dat kan alleen maar omdat er van Christus staat geschreven. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De Heere was niet met Jezus. Die diepste diepten daar aan het kruishout van Golgotha. Daarom kan het geschreven worden dat de Heere met Jozef is. Daarom kunnen mensen in de grootste smarten ervaren dat de Heere bij hen is. Omdat de Zoon van God arm is geworden. Arm aan de gemeenschap van zijn Vader. Arm aan de hemelse heerlijkheid. Arm aan eer. Arm aan alle rijkdom die hij bij de Vader had. Alleen daarom kon Jozef ervaren dat de Heere erbij was. Omdat Christus zichzelf vernederd, ontledigd heeft. Als een slaaf, als een dienstknecht. In die Egyptische duisternis van de diepten der hel is afgedaald. En als er nu mensen zijn, jongeren of ouderen. Die zuchten in die Egyptische benauwenis. Die is geweten en aanklaagd vanwege de zonde. Of die lijden te midden van de goddeloze omgeving waarin ze moeten werken. Of die zulke grote tegenslagen kennen. Ziekte. Benauwdheden. Zorgen van allerlei aard. Ach, dat uw oog eens gericht mag worden, dat jij eens zou mogen zien op die lijdende borg. Die meerdere van Jozef. In de slavernij waarin hij gezucht heeft. Als een slaaf, als een dienstknecht. Zijn broeder in alles gelijk is geworden. Dat je oog eens mag zien op die gekruisigde Christus die van God en van mensen verlaten werd. Wie dat in waarheid mag doen, gemeente, die krijgt kracht. Kracht uit die meerdere van Jozef. Kracht uit zijn eenzaamheid. Kracht uit zijn armoede. Uit zijn benauwdheden. Die vindt troost in zijn bloedwonden. Die vindt genade in zijn leven. En dan kun je elke omstandigheid aan. Dan kun je midden in de wereld werken. Dan kun je allerlei goddeloosheid op je zien afkomen. Dan kan de wereld om je heen razen en woeden. Als de Heere met je is, dan kun je overal zijn. En in elke tijd leven. Dan kun je ook ziek zijn. Dan kun je door een ernstige kwaal getroffen worden. Als de Heere erbij is, dan is elke weg begaanbaar. Dan kan ik ook een kind naar het graf moeten brengen. Of een lieve man, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Of zoals Psalm 118 heeft gezegd, ik werd benauwd van alle zijden. Maar ik riep den Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Amen. dankzegging. Heere, wilt u de prediking heiligen aan de harten van ouderen en ook van jongeren, te midden van alle Egyptische benauwenis van onze tijd. En Heere, betoon dat u nog steeds diezelfde God bent, die ervoor zorgen zal dat er altijd Jozefs zijn, ook in Egypte. Ook te midden van onbegrepen wegen, te midden van tegenslagen, te midden van moeite en zorgen. Dat u doet ervaren dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht, en dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Heere, laat de waarschuwingen die in dit gedeelte aanwezig zijn, door ons mogen worden begrepen, door ons mogen worden verstaan en ook mogen worden toegepast. Want als u met iemand bent, als u werkt, doorwerkt in het leven van uw kinderen, dan kan daar geen gemeenschap zijn met de zonde. Dan moeten ze en dan zullen ze de wereld verlaten. De oude en u doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. O Heere, werk en breek door alle onmogelijkheden heen. Vergeeft u genade voor zondigen. Wilt u ons deze middag ook weer bijeenbrengen? Wees u met de kinderen van de zondagsschool, met de leiding die vandaag weer hopen te beginnen, geef ze een goede en een gezegende bijeenkomst. En wil dat werk zegenen, Heere. Werk door en breek door, ook in de harten van onze jonge kinderen. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.